Geen PowerPoint dit keer. Jullie moeten je Bijbel openslaan. Als dat op je smartphone is, dan raad ik je aan om niet je berichtjes even snel te antwoorden. Of te kijken wat voor berichtjes er binnen zijn gekomen. Ik spreek uit ervaring, ik heb zelf ook altijd die neiging om dat dan toch even te doen. Johannes 9, ik lees het voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dus mocht je een verschil merken met wat jij aan het lezen bent, dan weet je waar dat door komt. Johannes 9 wil ik eigenlijk zo goed, helemaal met jullie doornemen. En zelfs even het verband met Johannes 8 laten zien. Omdat wij de Bijbel heel vaak als toverspreuken zijn gaan lezen. Ik zal dat al vaker gezegd hebben. Doordat het in hoofdstukken en versjes is ingedeeld, pakken we ergens één versje uit en we maken daar een geweldig ding van. Maar we zijn soms de rijkdom van het verband kwijtgeraakt. En Johannes schreef zijn evangelie heel bewust met een plan in zijn hoofd. En het is eigenlijk onzin om een preek opnieuw te bedenken als Johannes hem al heel goed gemaakt heeft. En daarom wil ik jullie graag een beetje daarin meenemen in de hoop dat jullie er ook door gegrepen worden. Hoe mooi dat in elkaar zit. Dus Johannes 9 vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Dat is even het begin. In het voorbijgaan staat er daar. Als je daar begint, dan is het gewoon in het voorbijgaan. Hè? Jezus zag iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Maar om nou te beseffen wat dat in het voorbijgaan inhoudt, neem ik jullie even mee naar hoofdstuk 8 vanaf vers 51. Hoofdstuk 8 vanaf vers 51. Daar zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als iemand mijn woorden bewaart, zal hij de dood nooit zien. Dus een eerste vraag waar je zelf al over na kan denken. Ben jij iemand die de woorden van Jezus bewaart? Dan is de belofte dat je de dood nooit zult zien. Toen zeiden de Joden, nu weten we zeker dat u bezeten bent. Nou, wij zouden dat misschien ook kunnen zeggen, maar wij sterven toch allemaal. Hoe zit dat dan met die opmerking? Nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten ook. En u zegt, wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit proeven. U ziet, er staat daar al iets anders. Zal de dood nooit proeven. Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent? Moet je beseffen dat dit door schriftgeleerden, farizeeën en priesters wordt gezegd. Die verdraaid in dienst van God staan. De tempel is de tempel van Jezus de Messias. En hij is er zelf niet welkom. Hij wordt straks zelfs uit de synagoge uitgesmeten. Kun je je voorstellen hoe dat is? Als jouw denominatie, waar jij voor vecht en waar jij voor gaat, waar jij alles voor over hebt, zegt van, joh, we zien jou niet zitten, huppakee, eruit hier. Dat gebeurt met Jezus. Hij wordt ontkend door zijn eigen mensen die in zijn dienst staan. Jezus antwoordde, wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert. De Vader van wie u zegt dat hij onze God is. Jezus probeert de link te maken. Ik ben een zoon van die vader van wie jullie zeggen dat hij onze God is. Kom op, kom weer mee in mijn verhaal. Hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn. Net als u. Als je populair wil worden, moet je zo niet tekeer gaan. Maar ik ken hem wel en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst en toen hij dit meewerkte was hij blij. De Joden zeiden, u bent nog geen 50 en zou u Abraham al gezien hebben? Die traditie van als je 50 bent, dan heb je Abraham gezien. Ik denk dat er hier en daar nog steeds wel een pop in de tuin wordt gezet als er iemand 50 wordt? Of is dat in Nederland weggestorven? Dan heb je Abraham gezien, hè? Dan ben je oud genoeg, dan hoor je erbij. En zo zeggen ze dat van Jezus. Jezus was een dertiger, hè? Echt nog een snaak. Als voorganger zouden we hem voor onze gemeente te jong vinden, toch? Zo'n dertiger, die heeft nog geen ervaring. U bent nog geen 50. En zou u Abraham gezien hebben? Waarachtig. Ik verzeker u, antwoordde Jezus, van voordat Abraham er was, ben ik er. Oef, ben ik er, hè? Die ik ben zit daarin. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Ze raapten stenen op om Jezus te stenigen. Ze waren woest op hem. Ze waren kwaad op hem. En dan begint hoofdstuk 9 met... In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Moet je je voorstellen, ze zijn dreigend op je afgekomen. Ze willen stenen pakken om je dood te gooien. En Jezus maakt zich niet druk om zichzelf. Maar in het voorbijgaan ziet hij iemand die al van zijn geboorte af blind is. Jezus is gericht op de ander en niet op zichzelf, hoe de situatie ook is. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat die man blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Daar zijn wij altijd goed in het zoeken naar de reden waarom iemand iets rottigs overkomt. Dat is toch niet voor niks. Daar moet zonde in het spel zijn. Dus kom voor de draad ermee. Hoe zit het nou? Wie heeft er hier gezondigd? Als iemand vanaf zijn geboorte blind is, ja, dan ligt het voor de hand dat het die ouders wel zullen zijn. Denk ik toch. En dan zegt Jezus, hij niet en zijn ouders ook niet. Dat is ook wel heel mooi als dat van je gezegd wordt. Jezus zegt van die man en van zijn ouders dat ze niet gezondigd hebben. Ik weet niet of Jezus dat van mij kan zeggen. Kan Jezus dat eigenlijk wel zeggen van een mens dat er iemand niet gezondigd heeft? Op welke manier bedoelt Jezus dat? Als ik deze tekst uit zijn verband zou halen, dan zouden er mensen kunnen zijn die nooit gezondigd hebben. Maar daarom moet je hem in zijn verband lezen. Want het gaat verder. Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Gods werk moet door deze blind geboren man zichtbaar worden. En dat leert ons ook gelijk iets. Want ik weet niet of u helemaal tevreden bent met uw lichaam. Sommige mensen constateerden vanmorgen al dat ik moeilijk liep. Dat doe ik heel mijn leven al, want ik heb platvoeten. Het viel nu pas op, blijkbaar. Maar God gebruikt ons zoals wij zijn. Zoals wij zijn, zijn we geschapen. En zo heeft God een bedoeling met ons. Heb je dat al leren accepteren? Als kind weet ik dat ik samen met mijn zusje voor de spiegel stond. En wij vonden onze neus iets te groot. En die knobbel zag je ook iets te duidelijk. Dat wilden we eigenlijk. In die tijd kwam de plastische chirurgie op. En we wilden dat eigenlijk bij laten werken. Ontzettend blij dat dat niet gebeurd is. En dat mijn ouders me hebben tegengehouden. Want nu ben ik blij met zoals ik ben. Dit ben ik. Zo heeft God mij gemaakt. Zo heeft hij mij bedoeld. Ik hoef mezelf niet te veranderen. Want God wil zijn werk door jou en door mij, zoals je bent, zichtbaar maken. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Wij zitten nog steeds voor dat moment dat die nacht gaat vallen. Op dit moment kunnen wij nog iets doen. Wat doen wij om mensen die verloren gaan te bereiken? Want het gaat niet lang meer duren. De nacht komt steeds dichterbij. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond en met speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Jezus doet als het ware een nieuwe scheppingsdaad. Hij laat als het ware zien dat hij net als de Vader die de mens uit klei vormde en maakte, laat hij zien dat hij met die klei die hij op die ogen wrijft, sommige romantische uitleggers maken ervan dat hij zelfs oogballen kneedde, maar dat staat er niet, dus dat wil ik er maar niet van maken. Maar hij smeerde klei op zijn ogen en hij zei, was u in het badwater Siloam. En dan staat erachter tussen haakjes, Siloam is in onze taal gezondene. Hij zendt deze man uit. Hij geeft hem een opdracht. Ga je ogen wassen. De man ging weg, hij is gehoorzaam. De man ging weg en waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. Stel je voor, ik zou me voor kunnen stellen dat die man dacht dat Jezus hem aan het pesten was. Dat gebeurt in onze tijd toch heel makkelijk. Wij zouden een verschoppeling heel makkelijk kunnen pesten. Komt regelmatig in het nieuws. Hoe een gehandicapte jongen helemaal in elkaar wordt getrapt of waar allerlei dingen mee uit worden gehaald. Want ja, die heeft geen macht om zich te verweren en daar kunnen we lekker onze macht op bot vieren. Dat had deze man ook kunnen denken. Jezus is mij aan het pesten. Hij doet klei op mijn ogen. Hij weet toch dat ik niet kan zien. Hij had niet naar het badwater kunnen gaan. Maar hij doet het wel. Blijkbaar is het woord van Jezus zo gezaghebbend en zo duidelijk dat hij de opdracht aanneemt en gaat naar het badwater in Siloam. En toen hij terugkwam, kon hij zien. Let ook op dat Jezus dit onvoorwaardelijk doet. Jezus vraagt niet eerst, wil je mij volgen? Geloof je in mij? Hij stelt geen voorwaarden. Hij kent de man, hij weet dat hij van zijn geboorte blind is en hij schenkt hem genezing. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. Want iemand die ineens ogen heeft die helder staan, die ziet er toch een beetje anders uit. Het zou zijn tweelingbroer kunnen zijn of zo. Hij lijkt erop. De man zei zelf, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn dan je ogen open gegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, spreekt die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Goed. Dat is toch reden voor een feestje. Iemand die blind geboren is en die genezen is, daar moet toch feest gevierd worden. Daar moeten we met z'n allen blij om zijn. Maar nee, in plaats van blij te zijn, worden ze achterdochtig. Hè? Was die dan wel echt blind? Is die misschien nooit blind geweest? Het is gewoon zo'n sociaal geval wat van een uitkering wil leven en niet wil werken. Hè? Heeft net gedaan alsof die blind was. Wij zijn altijd heel goed in ons oordeel. Ik ook, je ziet het. Komt gewoon vanzelf, van binnenuit. Ik hoef er geen moeite voor te doen. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. In plaats van feest, in plaats van blijdschap, er is hier een regeltje overtreden. Ons regeltje is overtreden. De regel van onze denominatie is overschreden en dus moet deze man uit onze denominatie. Dat hij de denominatie zelf gesticht heeft, doet even niet ter zake. Hij moet eruit. Want hij deed het op een sabbat. Jezus deed heel veel wonderen op een sabbat. En waarom? Omdat hij wilde laten zien dat dat op de dag des Heren is. En dat God op de dag des Heren bevrijding wil geven. Hij is gekomen om mensen te bevrijden. Om mensen te genezen. Juist op de dag van de Heer. Als een geschenk van God, als een cadeau. Als iets om blij om te zijn en feest voor te vieren. Want dat is in deze dienst. Deze dienst is een feestelijke dienst ter ere van God. Zo is het bedoeld. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Weer de kans om blij te worden, in plaats van kritisch. Hoe vaak heb jij in je leven al de vreugde van God aan je leven voorbij laten gaan, door altijd te verzanden in die kritiek en niet je te verblijden met de zegen die anderen krijgen? Sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wonderteken kunnen doen? En er ontstond verdeeldheid, twee groepen. Dat worden natuurlijk twee gemeentes, je ziet het al aankomen. Daarop vroegen ze aan de blinde, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Ze verwijten hem het hem bijna. Die man is zijn hele leven blind geweest. Zijn ogen zijn geopend. Ja, hallo zeg. Jouw ogen zijn geopend. Wat denk jij van die man? Ja, hij moet gaan zeggen, ja, ik vind het helemaal niks. Hij had me beter blind kunnen laten. He, vervelende vent. Zo zijn wij ook vaak, hoor. Ik weet niet of je het beseft, maar durf eens in de spiegel te kijken. Hoe vaak zijn wij negatief over genezingsdiensten die ergens anders zijn en wat nooit van God kan zijn en wat niet goed kan zijn, in plaats van gewoon blij te zijn met de mensen die genezen worden? De zegen die God laat zien, zelfs door mensen die het allemaal niet zo goed doen als ik. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Hij is al een heel stukje in de goede richting. Hij is een profeet, nog niet de Messias, maar toch al een heel eind in de goede richting. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind was geweest en nu kon zien. U ziet het, hij heeft ons beet genomen. Het is gewoon niet waar, het kan gewoon niet. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun, is dit uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren. Dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Geen feest, alleen maar aanklacht op aanklacht op aanklacht. En de ouders van deze jongen zijn zo bang om er blij mee te zijn, dat ze zeggen, vraag het maar aan hemzelf. Want ze weten, wij worden ook uit de denominatie gegooid. Als we toegeven dat dit een wonder is van God. Dat mag je niet zeggen. Want het gebeurt op de Sabbat. En als je een regeltje overtreedt, dan klopt het niet. Dat zeiden de ouders, omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Jezus die als Messias in de wereld komt, als Zoon van God, om zijn volk te redden, om zijn volk terug te brengen tot God, wordt uit de tempel gehouden, wordt uit de synagoge verbannen. Hij mag er niet zijn, omdat hij mensen geneest op de Sabbat. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf maar moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Nou ja, mooi om dat van je Messias te zeggen. Iemand die mensen geneest. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, dat weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Heb je door dat dit hele hoofdstuk gaat over wie heeft er gezondigd? Dit hele hoofdstuk gaat erover. De discipelen begonnen met de vraag, wie heeft er gezondigd? Heeft die blindgeboren man gezondigd of zijn ouders? En wat is de conclusies van de fariseeërs en de schriftgeleerden en de priesters? Jezus heeft gezondigd. Degene die genezing heeft gegeven, die heeft gezondigd. We weten toch dat hij een zondaar is? Zie je het antwoord staan? Hoe kunnen wij ons vergissen? En dat is weer een oproep van mij aan jullie en een oproep van God ook aan mij. Zit onze theologie, onze kennis ons op de duur niet in de weg om het werk van God nog te herkennen en te erkennen? vind ik dat God zich aan mijn regeltjes moet houden. Want langzamerhand is dat steeds meer zo. God moet zich steeds meer aan ons aanpassen. Want ja, als wij ons aan God aan moeten passen, dan passen we niet meer in deze maatschappij. Dat kan echt niet meer. Dat kan gewoon niet meer. Als je dat ziet, wat er in de Bijbel staat, nee, dat past echt niet meer. Dat doen we niet meer. God moet zich maar aan ons aanpassen. In die tijd was men te streng in de wet. In onze tijd zijn wij veel te makkelijk. Er geldt geen enkele regel meer. God vergeeft het wel, God weet het wel. En we laten het allemaal maar gaan. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Wat een getuigenis van deze man. Hij geeft niet toe aan de druk van de hooggeplaatsten om hem heen. Mensen die het zeker weten en die macht hebben om van alles met hem te doen. Hij blijft getuigen. Eén ding weet ik gewoon zeker. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij dan met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Nou, dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Mensen in die tijd hebben ook niet naar Jezus geluisterd. U luistert niet, u bent doof. Ik was blind, ik kan weer zien, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Hé, dat is een evangelist, hè? Niet dat zoetsappige type, het is er een die gewoon even van dik hout zag met planken. Willen jullie soms zijn leerling worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Nou, dat is alleen maar een compliment, toch? Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Zij houden van de wet, van wetticisme, van je houden aan de regels. En ze eigenlijk toch wel overtreden, maar ja, ach, daar kunnen we wel weer een offer voor brengen. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. Het is mooi als je Bijbelstudie doet, dan zoek je hoofdstuk 7 vers 27 op. En dan zeggen ze juist dat ze wel weten wat Jezus vandaan komt. En dat hij daarom de Messias niet is, want hij komt uit Nazareth. Ze weten wel waar hij vandaan komt. Nu zeggen ze dat ze niet weten waar hij vandaan komt. En eerlijk gezegd hadden ze in hoofdstuk 7 gezegd dat het een kenmerk van de Messias is dat je niet weet waar hij vandaan komt. Dus eigenlijk bevestigen ze hier wat de waarheid is. Jezus is de Messias. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt. Wat een getuigenis, wat een vrijmoedigheid heeft deze man gekregen. Ach, hij weet toch al dat hij eruit wordt gegooid. Waarom kan hij ze nog niet even waarschuwen? En kan hij ze nog niet even met de neus op de feiten drukken? Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. Dat is toch niet de eerste de beste, hè? We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Hij confronteert ze met de feiten. Besef nog even, het had ook een feestje kunnen zijn. Ze hadden ook allemaal blij kunnen zijn dat die man genezen was. Hij was van zijn geboorte blind. Dat had daar gewoon een geweldig feest kunnen zijn. Maar niks, het werd een rechtszaak. Een rechtszaak tegen de man die genezen is en tegen degene die hem genezen heeft. Toen riepen ze, jij sinds je geboorte al een en al zonde. Ze hebben het antwoord wel. Die man die blind geboren is, is sinds zijn geboorte al een en al zonde. Wil jij ons de les leren? Ons? Wij die het allemaal zo goed weten, die zo braaf leven? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Ziet u weer Jezus, die hoort dat iemand uitgesloten wordt. Die hoort dat iemand omwille van zijn naam niet meer bij de synagoge mag horen. En hij zoekt hem dus op. Hij wil hem niet in de steek laten. Jezus zoekt de mensen die los worden gelaten door anderen. Hij zoekt ze op. Hij vroeg: gelooft u in de Mensenzoon? Hier komt de volgende stap. Hij wist al dat het een profeet was, maar nu vraagt aan Jezus aan hem: gelooft u in de Mensenzoon? Dat is ongeveer hetzelfde als: gelooft u in de Messias, de Zoon van God? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem. Daarom is hij ook genezen. Hij kon weer zien en hij kijkt naar Jezus. En hij ziet Jezus. Hij herkent Jezus. Hoe mooi is dat? En ik vraag het nu gelijk ook aan jullie. Zien jullie Jezus? Herkennen jullie Jezus? Of is er een wettisch systeem in de weg gekomen? Of is er een zondig leven in de weg gekomen? En is Jezus ver bij je vandaan geraakt? U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die zien, die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Jezus draait de situatie om. De mensen die het zo goed denken te weten, zullen verblind worden. En de mensen die verblind waren, van die zal hij de ogen openen. Een paar farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: wij zijn toch zeker niet blind? Dat zeg je toch niet tegen ons? Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien. En dus blijft u zonde. Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. Dat is een antwoord op het begin van hoofdstuk 9. Ik neem jullie daar weer even mee naartoe. Gewoon bij vers 1 maar even. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet. Omdat ze blind waren, hebben ze niet gezondigd. Als wij niet weten dat we zondigen, dan wordt het ons ook niet toegerekend. Maar als wij heel erg goed weten wat zonde is en er toch mee doorgaan, dan wordt het ons toegerekend. En dat is wat Jezus aan het eind tegen de farizeeër zegt. Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien. En dan blijft uw zonde. En dan komt in hoofdstuk 10 de goede herder. We hebben net kennis gemaakt met verkeerde herders. Mensen die deze blinde man uit de tempel gooien, uit de synagoge gooien. En daarna gaat het over de goede herder. Jezus, die oog heeft voor degene die buitengestoten wordt. En die persoon niet in de steek laat. Dat is Jezus. Kent u hem zo? Zullen we bidden? Heer, ik bid alstublieft, wilt u zich laten kennen aan een ieder van ons? Wilt u ons helpen, Heer, om het oordelen af te leren? U heeft het ons zo vaak gezegd in de evangelie. Oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Heer, daarom bid ik u, wilt u ons helpen om op te houden met oordelen, om niet te oordelen, maar ons te verblijden met mensen die u gevonden hebben, te verblijden met mensen die genezing ontvangen, te verblijden met mensen die dichter bij u komen. Help ons, Heer, om alles wat we weten en ons hele theologische kader niet in de weg te laten komen van uzelf. U die ons ontmoeten wilt, u die ons opzoekt. Help ons ook, Heer, om steeds tijd vrij te maken om u te zoeken. Heer, het leven kan zo jachtig zijn. En we kunnen zo in beslag genomen door allerlei zaken. Maar ik bid u, Heer, geef ons de kracht om ons uit dat jachtige leven los te rukken en tijd te vinden met u. Om u te zoeken, met u te spreken, u te vinden, u aan te kijken. Heer, wij hoeven niet blind te zijn. U wilt ons genezen, u wilt onze ogen openen en ons hart laten begrijpen. Zegen ons, Heer, in Jezus' naam. Amen.